Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een speciale aflevering over de Nobelprijs voor Natuurkunde.
Årets pris belönar bidrag till vår förståelse av universums utveckling och jordens plats i universum. Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2019 års Nobelpris i fysik med ena hälften till James Peebles för teoretiska upptäckter inom fysikalisk kosmologi och med andra hälften gemensamt till Michel Mayor och Didier Queloz för upptäckten av en exoplanet i bana kring en solliknande stjärna.
Samen hebben ze ons beeld van het universum, of zoals we in het Zweeds zeggen universum, voorgoed veranderd. De Nobelprijs voor Natuurkunde ging dinsdagochtend naar drie mensen. Eén helft voor James Peebles, voor zijn onderzoek aan de oerknal, de uitdijing van het heelal en zijn onderzoek aan donkere materie en energie. En de andere helft van de prijs gaat naar twee mensen, de Zwitsers Michel Mayor en Didier Queloz, voor hun ontdekking van de eerste exoplaneet rondom een zonachtige ster. En met die eerste ontdekking ontketen ze een revolutie. Duizenden exoplaneten zijn er sindsdien ontdekt. En dan heb ik het over subneptunussen, superjupiters en superaarders, een hele dierentuin aan exoplaneten. En om over die Nobelprijs te praten, zit hier vandaag aan tafel wetenschapsjournalist Dorine Schenk. Hoi.
Hoi.
Vind jij dit een leuke prijs?
Ja, het is zeker een leuke prijs. Ik had niet helemaal verwacht. Er wordt al langer gedacht dat exoplaneten een Nobelprijs verdienen. Maar dat wordt al zo lang gedacht dat mensen het inmiddels ook verwachten als het niet gebeurt.
Nee, het is een super astronomische prijs. Het gaat helemaal over het universum en over wat daarin te vinden is. En de astronomen, die zijn een beetje een ondergeschoven kindje. Ze hebben niet een eigen Nobelprijs. Vaak gaat de Nobelprijs voor Natuurkunde naar hele fundamentele fysische processen. Ik kan me voorstellen dat de astronomen in ieder geval hier zeer mee in hun nopjes zijn.
Jazeker, maar dit is niet een helemaal astronomische of sterrenkundige Nobelprijs. De helft is naar een kosmoloog. En dat is toch echt wel meer natuurkunde dan sterrenkunde. Dat gaat echt over hoe het universum ontstond. En de fysica, zeker deze Nobelprijswinnaar, ging echt over de fysische kant van de kosmologie.
Ja, dus als ik het beter zou zeggen, zou ik zeggen dat de kosmologie en de astronomie in de prijzen zijn gevallen vandaag.
Ja, dat is netter.
Maar als je gaat studeren in Nederland, ga je toch natuur- en sterrenkunde studeren?
Ja, maar dan zijn kosmologie en astronomie nog wel verschillende disciplines binnen die studie, zou ik zeggen. Hendrik Spierik, jij zit er ook bij.
Ja, hallo. Ik wou het even voor de sterrenkunde opnemen, want het is nou net van ja, als je gewoon een planeet ergens ontdekt, dan tel je eigenlijk niet zo mee dan wanneer je hele ingewikkelde berekeningen hebt.
Nou, op dat onderscheid gaan we zeker nog even terugkomen, want er zit natuurlijk ook een... Er zit denk ik wel een gevoeld verschil tussen de impact van deze twee ontdekkingen, maar daar gaan we nog op terugkomen. Dorine, je bent al nadat de bekendmaking vanochtend, eigenlijk rond het middaguur bekend werd, heb je al eventjes rondgebeld voor reacties. Wat zijn een beetje de smaken van meningen die je zo hoort?
Nou, om te beginnen zijn het echt eigenlijk twee Nobelprijzen die uitgereikt zijn. Twee halve weliswaar, maar het is best wel verschillend. Die kosmologische prijs, dat is echt wel wat anders. Dat gaat echt over de oerknal inderdaad en de structuur en de samenstelling van het universum. En andere gaat over exoplaneten, dat is iets concreter. En zeker bij de kosmoloog, James Peebles, daar zijn mensen echt... lyrisch over dat hij die prijs gewonnen heeft. Hij is echt een reus in dat veld. En ja, mensen zijn heel enthousiast dat hij die prijs gewonnen heeft. En bij het exoplaneet zijn ze ook blij voor de erkenning van het exoplaneetonderzoek. De twee onderzoekers die hem gewonnen hebben, zijn ze ook wel blij mee. Maar daarbij zijn ze meer blij voor het veld, heb ik het idee. En zijn deze twee onderzoekers daar een mooi voorbeeld van.
Waarom ik zelf de prijs wel interessant en bijzonder vind, is omdat het eigenlijk raakt aan de grote vragen over het universum. Van ja, hoe oud is het? Hoe begon het ooit in die eerste fracties van seconden? En wat wel leuk was, is dat het Nobelcomité, ja, die is zich er ook van bewust dat dit in de populaire cultuur heel erg speelt en een vraag is die vaker terugkomt. En onze producer Misha Milita, die heeft een deel van de speech van het Nobelcomité gemonteerd met een intro uit een bekende tv-serie.
The whole universe was in a hot, dense state.
Our whole universe was in a hot, dense state.
Then nearly 14 billion years ago, expansion
started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool.
Ja, dit is ontzettend leuk. Het serieuze stijve Nobelcomité dat hier een hele populaire serie, Big Bang Theory, over astronomen, natuurkundigen en hun moeite met het leven, daarna verwijst. Dorien, jij bent ook fan van de Big Bang Theory?
Ja, ik heb ze ook wel allemaal gekeken, ja, alle afleveringen. Het is ook wel mooi, want het eindigt er ook mee dat... ja, ik weet niet of ik nu heel veel verraad, maar dat twee...
Spoiler alert.
Ja, precies. Dat twee van de hoofdrolspelers ook een Nobelprijs winnen. Het is wel
echt
mooi.
Waar? Oh, dat weet ik nog niet. Ik zie het meestal in herhalingen, losse stukjes.
Spijt me dat ik dit nu al
geeft
verwacht
helemaal niet. Geeft het helemaal niet.
We gaan weer even terug naar de echte Nobelprijzen. Want Big Bang Theory, de Big Bang is het Engelse woord voor de oerknal. En hoe past die Nobelprijs van Peebles daarbij? Wat heeft hij met de oerknal te maken?
Hij deed eigenlijk heel theoretisch werk daarnaar. Als promotiestudent ging je ook onderzoeken hoe je... tekenen daarvan terug kan vinden in de natuur. Dus hij bedacht ook al samen met zijn begeleider en zo, kwamen ze erachter dat je waarschijnlijk restanten van momenten vlak na die oerknal terug zou kunnen vinden in het heelal in de vorm van straling. En ze waren ook bezig met een experiment en om te gaan onderzoeken en of die straling inderdaad meetbaar was. Tenminste, ze dachten dat die straling meetbaar was en ze wilden er echt naar gaan zoeken. Maar dat is, zijn net niet degene geweest die hem gevonden hebben.
Ja, want dat is wel... Eerst wil ik nog even over het concept zelf. Dat vind ik nog altijd heel bijzonder. Dat die oerknal, die moet dan zoveel energie hebben gehad. Dat die straling is nog overal in het universum waar je ook bent. Kun je die nog detecteren? Als je maar met gevoelig genoeg apparatuur gaat meten.
Ja, het is eigenlijk het moment dat... eerst was het universum inderdaad een hot dense hoeveelheid materie. En op een gegeven moment werd dat iets minder dense, dus de dichtheid werd iets lager. En toen kon ook licht uiteindelijk ontsnappen. En dat eerste licht, dat is nog steeds, dat straalt van alle kanten nog steeds een beetje op ons af.
Nog steeds onderweg. Ja. Want we kunnen ook nog steeds, met de beste telescopen zien we dingen die een miljard jaar na de oerknal zijn. Dat is nog maar een klein stukje naar de oerknal eigenlijk.
Ja, en de straling van vlak na dat moment eigenlijk van het begin kun je nog oppikken. En jij verwees er al even naar, Dorien, de mensen die dat echt is gelukt, die kregen al in 1978 de Nobelprijs.
Ja.
En dan is het altijd een interessant moment in de wetenschap dat je aan de ene kant heb je dus degene die het idee heeft uitgewerkt en echt wel zijn best heeft gedaan, de Peebles eigenlijk hier in dit verhaal. En dan de mensen met het slimme experiment die het uiteindelijk hebben bewezen.
Ja, maar wacht eens even, dat slimme experiment was ook toeval. Want dat ding hadden ze, die antenne hadden ze opgezet volgens mij om atoomproeven te meten die ergens zouden worden gehouden. En ze kregen een verstoring. En ze gingen net zo lang zoeken totdat ze die verstoring gevonden hadden. Volgens mij met hulp ook van die groep van Peebles, of niet?
Ja, die herkenden ook, daar zochten ze contact mee met ook de begeleider van Peebles. En die herkende erin dat waar hij eigenlijk naar op zoek was. Of waar zij waren op zoek
Want ze hadden eerst ook dat ding helemaal schoongemaakt. Want ze dachten dat het duivenpoep was, dat rare signaal. Dus dat is wel een hele mooie prijs geweest, vind ik.
Ja, een mooie prijs. Maar het jammer is dan dat zo iemand die daar ook heel belangrijk voor is geweest, zo'n Peebles dan net buiten de boot valt. Peebles is niet bij de pakken neer gaan zitten. Hij is doorgegaan. Hij heeft nog veel meer uitgezocht dan de achtergrondstraling. Kun je ons daar eventjes doorheen nemen?
Ja, het mooie is dat eigenlijk als hij dan die prijs al had gekregen, zoveel eerder, dan was het alleen daarvoor geweest. En nu heeft hij het eigenlijk voor zijn hele oeuvre gekregen, want hij heeft dat was in de jaren 60, dit onderzoek naar die zogeheten kosmische achtergrondstraling, het schijnsel van de oerknal. En in de jaren 70 ging hij verder op zoek ook naar de structuur en de samenstelling van het heelal en hoe die gevormd was. En toen concludeerde hij al dat er zoiets geweest moest zijn als donkere materie. Materie waarvan we het bestaan nog niet kennen, dat we nog nooit gezien hebben, maar dat er moet zijn om te verklaren hoe ons universum er nu uitziet. En in de jaren 80 kwam hij erachter dat met die donkere materie, dat is niet voldoende. Dat verklaart niet alles. Dus hij voegt ook donkere energie toe. Dat deed hij natuurlijk, dit soort werk deed hij niet helemaal alleen. Maar hij was wel een van de aanjagers van deze ideeën van donkere materie en donkere energie. En hij was eigenlijk ook verbaasd dat mensen hem serieus namen. Want het zijn nogal wilde ideeën. Materie die we niet zien, energie waar niemand van weet wat het is. Maar steeds meer aanwijzingen en steeds meer metingen wijzen uit dat die ideeën toch wel kloppen. En dat er echt meer is dan wij nu kunnen zien en meten.
En heeft het Nobelcomité daarmee een klein gokje genomen omdat het bestaan en de aard van donkere materie nog steeds niet 100% vaststaat en er toch een prijs gaat naar iemand die dat idee zeg maar op de kaart heeft gezet?
Ja, op zich, naar mijn idee, hij heeft laten zien dat er zoiets moet zijn. De prijs gaat niet naar iemand die zegt, nou, donkere materie is dit. Want dat weten we inderdaad nog niet. Maar hij heeft laten zien dat er meer nodig is dan wat we nu kennen om te verklaren het universum wat we nu zien te verklaren.
Ja, er is een soort fenomeen. Volgens mij in de draaiing van sterrenstelsels kun je dat terugvinden. Want er moet iets zijn met zo'n uitwerking als donkere materie. En dat is zijn. Hij heeft heel wat op zijn geweten, want die donkere energie, die heeft dan weer te maken met de expansie van het universum, die dan nu versneld gaat door een overmaat of een tekort aan energie. Ik vergeet het altijd.
Ja, de donkere energie zorgt er net voor dat het universum versneld uitdijdt. En ja, dat blijkt dus inderdaad ook zo te zijn. Het universum dijdt versneld uit, dus er moet zoiets zijn.
En het interessante blijft toch dat die donkere materie en donkere energie zijn eigenlijk concepten die zijn bedacht om rekensommen kloppend te krijgen. Want je doet observaties die je niet kan verklaren met alleen de zichtbare materie. Ja, ik blijf dat toch wel een klein beetje verbazingwekkend vinden dat je dat nodig hebt. En dat er zoveel bewijs voor blijft komen dat het er inderdaad moet zijn. En dat we nog steeds niet weten wat het is. Dat is, vind ik bijzonder. Maar er zit daar schot in die zaak, in de zoektocht naar wat het is?
Nou, er zijn steeds meer donkere materie experimenten die er naar zoeken. Die in bepaalde gebieden ook niks vinden. Dat vertelt natuurlijk ook al meer.
Het is heel veelbelovend dat ze niks vinden.
Nou ja, op een bepaalde manier wel. Want dan weet je dat er daar niks zit.
Precies.
Durf niet te zeggen, we gaan het binnenkort vinden of we gaan het binnenkort oplossen. Maar er wordt zoveel onderzoek naar gedaan dat we steeds een stapje dichterbij komen. Dat moet haast wel.
En Dorien, jij hebt ook Rien van der Weijgaarts gesproken van de Universiteit Groningen. En hij hoorde op een bijzonder moment van deze Nobelprijs.
Toevallig, net terwijl ik het college cosmologie voor het derdejaars aan het geven waren, toen stak Scott Traeger, de directeur, zijn hoofd om de deur. Die zei van, ik denk dat je vast wel wil weten dat Jim Peebles de Nobelprijs heeft gekregen. Dus toen heb ik het college afgebroken en gezegd van, we stoppen hier, ik ga nu even verder uitleggen wat Jim Peebles gedaan heeft.
Ja, dit zegt al wel even dat voor de cosmologie is deze man heel belangrijk geweest.
Ja, nee, dat is zeker waar. Ik sprak ook een andere onderzoeker, Gianfranco Bertone van de Universiteit van Amsterdam. En die zei ook als je het hebt over standing on the shoulders of giants, dan is hij echt een van die giants. Dus hij was een hele belangrijke in de cosmologie. Is een hele belangrijke in de cosmologie.
Ja, want hij gaf een heel erg leuk interview toen nog aan het Nobelcomité. Want hoe het dan werkt is dat je dan 's ochtends op de ochtend van de Nobelprijs word je dan ook pas geïnformeerd en gebeld. En hij werd wakker gebeld. Maar hij kon toch nog een verrassend leuk interview geven, vond ik, met Stockholm. Waarin hij ook eigenlijk de cosmologische studenten van nu en alle studenten van nu eigenlijk van advies voorzag.
I do have advice to young people entering science. You should enter it for the love of the science. The awards and prizes and awards, well, they are charming, very, very much appreciated. But that's not part of your plans. You should enter science because you are fascinated by it.
Ja, ik denk dat Peebles dit ook volledig geleefd heeft, dit principe. Hij heeft natuurlijk al wel meer prijzen gewonnen, maar deze prijs krijgt hij echt helemaal aan het eind van zijn carrière. En dan gaan we toch naar de andere helft van de Nobelprijs voor Major en Queloz. Het Nobelprijscomité heeft besloten om dus niet alleen de kosmologie te belonen, te bekronen, maar ook de astronomie, de sterrenkunde. En ook hier lijkt het dat het Nobelcomité goed naar series heeft gekeken. In het persbericht hadden ze het onder andere over Strange New Worlds.
These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.
Ja, we zaten hier allemaal na te praten in de studio. Het eerste deel van de missie van de Enterprise in de Star Trek-serie was to discover strange new worlds. En astronomen op aarde zijn daar eigenlijk al mee begonnen. Niet met een ruimteschip, maar gewoon vanaf aarde met telescopen. Telescopen die soms in een baan rond de aarde cirkelen. De exoplaneten die zijn eigenlijk wel in opmars. De laatste jaren zijn er duizenden ontdekt. Maar het begon allemaal ooit in 1995, Dorien.
Dat kun je wel zeggen. Dus het is eigenlijk zeker voor de sterrenkunde een heel nieuw vakgebied, de exoplaneten. Want het is pas, nog geen 25 jaar oud, bijna 25 jaar. En in 1995, de laureaten die vonden toen voor het eerst een exoplaneet die om een zonachtige ster draaide. Daarvoor was er wel al eerder planeetachtig... waren er planeetachtige objecten gezien rondom een pulsar. Maar een pulsar is eigenlijk een ster aan het eind van zijn leven. Dus dat is een heel ander systeem dan de planeten die wij kennen, onze zon. En deze ontdekking van de exoplaneet rond een zonachtige planeet bracht eigenlijk veel dichterbij. En dat was eigenlijk de start van echt een vloedgolf aan inmiddels meer dan 4000 exoplaneten die we nu kennen.
Ja, en jij sprak ook met Karsten Dominiek, professor in de astronomie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij vindt die prijs voor Major en Queloz ook volledig terecht.
Maar ik denk dat inderdaad de paper van Major en Queloz in 1995, dat was gewoon echt de start van dat nieuwe onderzoeksveld, wat nu echt een belangrijk groot stuk van de sterrenkunde uitmaakt. Dus voor het eerst een planeet rond een zonsachtige ster, dat was heel belangrijk. En het was best wel een verrassende ontdekking, omdat toen eigenlijk niemand dacht dat zo'n zware planeet zo dicht bij een ster zou kunnen staan.
Ja, Hendrik, het is natuurlijk wel... het bestaan van planeten nemen natuurlijk al honderden jaren voor lief in de astronomie.
Het is zelfs al een strijd in de oudheid geweest, omdat Epicurus, de filosoof, die ook om andere dingen bekend is, maar die had gezegd van er zijn ontzettend veel planeten zoals de aarde. En Aristoteles, die had Bolle, want over planeten spraken ze natuurlijk nog niet. Aristoteles die had gezegd, er is er maar één. Er is maar één wereld en dat is die van ons. En dat is het dominante wereldbeeld gebleven in de middeleeuwen ook. Het idee dat er maar één aarde was. En dan zie je in de 16e eeuw, met de hele wetenschappelijke revolutie, begint dat besef anders te worden. Want ze zien ook de manen om Jupiter. En dan denk je, daar zou je ook op kunnen leven. En er is zelfs nog een ketter verbrand, omdat hij zei dat er andere werelden waren.
Nou, dus eerst worden die andere planeten in het zonnestelsel ontdekt. Dan ga je afvragen, hoe komen die planeten er? Dan heb je daar ideeën over.
En die ideeën, dat zei die astronoom net door de telefoon ook, die hebben eigenlijk het onderzoeksgebied ook verlamd. Want we hadden het idee dat alles op ons zonnestelsel zou lijken. Dus stenen, kleine planeetjes binnenin, grote gasplaneten aan de buitenkant. En die kun je dus met de methodes, dan kijken ze naar de wiebel van de ster op verschillende manieren. En omdat er dan een hele zware planeet om een relatief klein sterretje dichtbij draait, gaat die bewegen en dan kan je dan zien. Maar met de meetmethodes die ze in ieder geval in de jaren 80 en 90 hadden, dachten ze dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want ze zagen hun eigen zonnestelsel voor zich en er zullen geen grote gasplaneten zo dicht bij een sterretje zitten. Dat kan gewoon niet. En dat is namelijk zo mooi dat deze twee mannen die prijs nu hebben gekregen, omdat ze werden uitgelachen. Ze werden geloof ik, las ook ergens dat ze ook groene mannetjes werden genoemd. Ze van, dat is een science fiction idee. En ze hebben echt 10 jaar zitten rekenen, ze hebben eigen apparaten gemaakt. En het is gelukt.
We kunnen ook even luisteren naar DJ Quillo, die zich, zichzelf ook wel inderdaad realiseerde dat hij een buitenbeentje was voor hele lange tijd.
When we started the program 20 years ago, it was seen as a, let's say, weird research theme. Searching planet in the universe was not the main theme of astrophysics, but it is like today. So we started this coming from a broad perspective, trying to understand what would be around the stars, anything smaller than the stars. So it could include object which is known right now like brown dwarf, but also planet.
Ja, een bruine dwerg.
Een bruin dwarf, ja. Slotvraag, Doreen. We hebben toch al over de Big Bang Theory gehad. Als ik het nou samenvat, dat vandaag Sheldon aan de ene kant een prijs heeft gekregen en twee Kuthrapadis aan de andere kant. Ben je het daar dan mee eens?
Zo zou je het misschien kunnen zeggen, al was Sheldon niet echt een cosmoloog, maar ja, die was meer bezig met deeltjesfysica op een gegeven moment, volgens mij zelfs.
Ja, maar ik denk dat we wel het eens kunnen zijn in ieder geval met het Nobelcomité in het concluderen dat deze mensen ons beeld van het universum inderdaad voorgoed hebben veranderd.
Zeker. Het is een mooie manier om stiekem twee Nobelprijzen uit te reiken.
Zo is het. Dankjewel Doreen dat je hier was om ons bij te praten. Dankjewel ook Hendrik en Misha voor de productie. De tune is van het Dudok Quartet en wij zijn er morgen weer en dan met de Nobelprijs over scheikunde.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.